Goedemorgen. Ik heb een zwaar klinkend en ook wel zwaar onderwerp. Deze preek gaat over lijden. Met een lange ei. En dat is al een beetje zichtbaar in het beginvers. Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht, zegt Paulus, en lijdt. De hele schepping. Als een doden veroorzaakt. Denk maar aan een cycloon. Aan een orkaan. Een aardbeving. Een tsunami. Dan is dat enorm nieuws. Groot nieuws. We zijn dan verbijsterd. Vanwege de verwoesting van het lijden. Het onverwachte lijden. Maar nou ga ik iets verrassends zeggen. Die rampen. Die voegen niet heel veel toe aan het lijden in de wereld. Je kunt je concentreren op die rampen, het geeft ook alle aandacht. Maar dagelijks sterven er, tienduizenden doden onverwacht. Tienduizenden mensen sterven dagelijks onverwacht. Daarmee dompelen zij onverwacht vele honderdduizenden in rouw. Zo gaat het elke dag in deze wereld. En een aantal van die vormen van lijden halen het nieuws. En naast de onverwachte dood, die velen dus treft elke dag weer, is er de ziekte. Het gebrek, soms van geboorte af aan. Er is de armoede. Het verdriet, de eenzaamheid, het geweld, de vervolging. Het treft velen in de wereld dagelijks. We kunnen niet anders dan stellen, het hoort bij het leven van alle tijden en overal in de wereld. Gisteren las ik in de NRC een interview met een psychiater die ook voorzitter is. Gaat dat niet hard genoeg?
Ja, misschien iets harder.
Ik kan ook meer mijn best doen. Oh, dat gaat al. Dat gaat al. Ja. Oké. Die is voorzitter van de psychiaters in Nederland. En die werd bevraagd op allerlei dingen. En die zegt onder meer dit. 42% van de Nederlanders voldoet aan de criteria van een psychische stoornis. 42% voldoet aan de criteria, zoals de psychiatrie die opgesteld heeft, aan de criteria van een stoornis. Sorry?
Dan is er iets met de criteria mis.
1 miljoen Nederlanders slikt een antidepressivum. 1 miljoen. Het is geen slaapmiddel, maar een antidepressivum. In Nederland leidt 7,4% van de mensen aan een vorm van posttraumatische stressstoornis, PTSS. En dat leiden ze na een levensbedreigende ervaring, hè, want dat is het kenmerk van een PTSS. Onze weerbaarheid is zo laag, zegt deze meneer. Als je hier een ongeluk ziet langs de snelweg, dan heb je al PTSS. Dus doe ik een beetje gechargeerd. In Canada leidt zelfs 9% van de bevolking eraan. In Nigeria, een van de gevaarlijkste landen ter wereld, leidt 0,02% van de bevolking aan PTSS. Ja. Nou ja, dat voel ik ook af, van hoe zou daar de gezondheidszorg zijn. Dan laat het misschien allemaal maar gebeuren. Wij zijn rijk, maar labiel. En de psychiater moet dat allemaal oplossen. De belangrijkste oorzaak die ik zie, dat we allemaal te veel verwachten van psychologen en psychiaters. En van het leven zelf. We willen tegenwoordig altijd gelukkig zijn. Ons goed voelen. ons niet vervelen. Lijden is er niet meer bij. Ben je bang, verdrietig, eenzaam, boos? Dat accepteer je niet. Je zoekt hulp. En die krijg je. De drempel voor psychologische hulp is laag en de vraag is te groot. Het gewone lijden dat bij het leven hoort, is compleet gemedicaliseerd. Dus heeft de een een burn-out, de ander ADHD. Ze gaan allemaal naar een psycholoog of psychiater. Ze worden gedumpt in de medische sector. Aldus Damiaan Denies, voorzitter van de psychiaters in Nederland. Dat als een blik op Nederland in het licht van dit vers. Dit is een vers dat een beetje algemeen beschrijft dat er lijden is. Er is ook in de Bijbel heel veel inzoomen op lijden dat gekoppeld is aan Christus. Aan het volgen van Christus. Aan het christen zijn. Dan is er natuurlijk de lijdenstijd van Jezus zelf. De tijd, de laatste dagen van Jezus, waar heel veel over staat in de Bijbel. En er zijn ook heel veel andere gedeelten in de Bijbel die het lijden beschouwen. En daar wil ik er een paar van even laten oplichten. Henk had het net al over Openbaringen 21 vers 4. Hier staat hij in zijn geheel. Dat dit er zo staat. God zal alle tranen uit de ogen van zijn volk. Dus er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn. Want wat er eerst was, is voorbij. Dat geeft al aan dat het er nu is dus. Het is er nu, bij zijn volk. Bij ons. Dit alles is er bij ons. Dat moet ons niet verbazen. Daarom zegt Petrus ook dit. Geliefde broeders en zusters, wees niet verbaasd. In een andere vertaling staat, het moet je niet bevreemden. Wees niet verbaasd over de vuurproef die u ondergaat. Er overkomt u niets dat bijzonder is, niets uitzonderlijks. En hoe meer u deel hebt aan Christus lijden, des te meer moet u zich verheugen. De hele eerste brief van Petrus heeft als thema het lijden van christenen in een vijandige wereld. En dan staat het zoals altijd in de Bijbel niet centraal het waarom van het lijden, maar het hoe. Hoe je met lijden moet omgaan. Jezus heeft het ook over lijden. Dit is een van zijn uitspraken in zijn laatste toespraak bij het laatste avondmaal. Dat heb je niet zo in de gaten, misschien als je Johannes leest, maar dit zijn allemaal woorden bij het laatste avondmaal gesproken. Een soort afscheidswoord van Jezus. In de wereld word je verdrukt, maar houd goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En als Paulus en Barnabas allerlei gemeenten die ze eerder bezocht hadden weer langsgaan op hun zendingsreis, dan zeggen ze dit. Ze leerden dit aan deze gemeente. Wij zullen door vele verdrukkingen het koninkrijk van God binnengaan. Laten wij het in onze oren knopen. Het is niet zo dat als je goed leeft of heel veel geloof hebt, dat je dan beschermd wordt door God voor lijden. Dat is niet het Bijbelse getuigenis. Het is niet waarneembaar bij Christus, niet bij zijn volgelingen, niet bij de profeten. Het is niet waarneembaar in ons leven van alle dag. En misschien ook niet bij onszelf. Dat dit dus zo is, is het probleem van het christelijk geloof. Dit is het probleem. Niet een probleem, het probleem van het christelijk geloof. Dit is dus ook het probleem dat door vele denkers, christelijke denkers, behandeld is. En nog nooit heeft iemand natuurlijk, want de Bijbel geeft die verklaring niet, een bevredigende verklaring gegeven. Van waarom is er lijden. Maar dat wil nog niet zeggen dat je dus niet erover moet nadenken en er veel over kunt zeggen. Maar het probleem is dit. Even in een paar zinnen genoemd. Als God goed is, dan zou hij toch wensen dat zijn schepselen volmaakt gelukkig zijn. Dan zou God toch wensen dat wij allemaal helemaal gelukkig zijn. En als God almachtig is, dan zou hij dat toch kunnen realiseren. Als God goed is en almachtig, dat is wat wij geloven, dan zouden wij toch allemaal volmaakt gelukkig moeten zijn. Want God kan dat voor elkaar krijgen. En dat is niet zo, want we zijn niet allemaal volmaakt gelukkig. Integendeel. Dus, is God of niet goed, of niet volmaakt, of niet goed, of niet machtig, of beide niet. Dat is in een nutshell de redenering die het probleem weergeeft dat we hebben in het christelijk geloof met het lijden. Dit is zo'n groot probleem dat sommige mensen, theologen ook, overgaan tot het verdedigen van God door hem kleiner te maken. Dan krijg je redenering als ja, God weet het ook niet van tevoren. Hij leert bij. Procestheologie heet dat. En zo kun je nog wel meer redeneringen bedenken. Er is natuurlijk de bekende redenering van ja, God heeft de mensen vrijgeschapen en ja, in die vrijheid gaan de mensen doen verkeerde dingen. Ja, dan heb je dit. Hij is niet begonnen. Hij vindt het ook niet fraai, maar hij kan er niets aan doen. Er is kwaad, veel kwaad, gruwelijk kwaad. Maar het is niet goed om God te gaan verdedigen met zulke redeneringen tegen het bestaan van het kwaad. Hij staat het toe. Dat moeten we aanvaarden. Hij staat het toe. Anders kun je niet zingen, hij regeert. God is soeverein, dus hij staat toe als er kwaad is. Als er leed is. De Bijbelse openbaring houdt vast aan de soevereiniteit van God en aan zijn liefde. Die beiden. Allebei getoond in Jezus. Allebei iets om altijd weer op terug te vallen. De soevereiniteit van God en de liefde getoond in Jezus. Een andere manier waar je ook wat kanttekeningen bij kunt zetten bij omgaan met lijden is een andere reactie. Dus er is de reactie van God kleiner maken. Er is ook de reactie van telkens weer zeggen ja en daarmee ook troosten. Het lijden hoort bij het leven. En dat is ook zo natuurlijk, want ja, het is overal. Het lijden hoort bij het leven. Maar als troost kan het soms tekortschieten. En dat komt door wie wij zijn. Het redeneert als het ware, om het op een heel andere manier te zeggen, als je zegt het lijden hoort bij het leven, punt, dan redeneer je alleen maar uit Genesis 3, vanuit Genesis 3. Maar wij zijn geschapen naar Gods beeld. Niet bedoeld om dood te gaan. Er is ook Genesis 1. En onze intuïtie zegt ons dus, dit hoort niet. Het moet niet zo zijn. En dat kun je niet zomaar wegtroosten met van ja, het hoort nou eenmaal bij het leven. Dan blijft het toch prikken en het ongenoegen blijft. Want op de bodem van je hart weet je, zo ben ik niet bedoeld. Zo is het leven niet bedoeld. Zo is het menselijk leven niet bedoeld. Het oorspronkelijk ontwerp van God, zoals we dat lezen in Genesis 1, het werkt door in onze intuïtie. Er is nog een derde manier die wat tekort schiet als het gaat om reageren op het lijden. En dat is dat we de gebrokenheid van de wereld gaan opdelen in hokjes. Dat deden de vrienden van Job. Job, jij hebt een verschrikkelijk lijden. Ja, dan moet je ook wel verkeerde dingen hebben gedaan. Dat is zo'n manier van het lijden opdelen in hokjes. Jij en dat lijden, dat komt door Ja, doordat je zo en zo geleefd hebt. Of je ouders zo en zo waren. We zoeken altijd verklaringen. En dan gaan we dus de werkelijkheid van het lijden opdelen in hokjes. En allerlei soorten lijden met voorzien van andere oorzaken. Is niet een goede manier, denk ik, om te reageren op lijden. Jezus zegt, God laat zijn zon opgaan. Mijn vader laat zijn zon opgaan voor goede en slechte mensen. Voor rechtvaardigen en onrechtvaardigen laat God het regenen. Als je lijdt, ontvang je niet loon voor specifieke overtredingen. In zijn algemeenheid even gesproken. Wat kan dan wel helpen bij... Ik ben wat achter met... Dit heb ik net besproken. En nu ben ik hier. Er zijn wel drie thema's die ons denkkader, een denkkader kunnen geven om het lijden beter te plaatsen. Dat is wat anders dan verklaren. Maar daar kun je er beter mee omgaan. Als je die drie thema's, en dat zijn drie grote Bijbelse thema's, overdenkt. Ten eerste is er de zondeval. Dat helpt ons om in ons hart om te aanvaarden dat er lijden in de wereld is. Het verklaart het lijden niet. Er zijn mensen die vinden dat God er moet zijn om aan hun behoeften te voldoen. Dus God moet aan de mensen, natuurlijk behalve aan de allerslechtste, een comfortabel leven bezorgen. Dat is eigenlijk diep van binnen wat ze vinden van God. Die mensen zitten meestal niet hier, in een evangelische gemeente. Maar die zijn er wel. Die hebben een godsbeeld, dat is gekoppeld aan, ja, als het verkeerd gaat, dan is het, ja, heeft God het niet goed gedaan. Ik moet een comfortabel leven hebben. En als het dus niet gebeurt, heb je een probleem met God. En heel veel mensen hebben daarom ook de kerk verlaten of God verlaten. Of blijven gewoon op grote afstand. Ze wilden theoretisch nog wel een God aanvaarden dat hij er is, maar doen helemaal niks met God. De leer van de schepping en de zondeval, dat is dus het eerste punt nog steeds, die neemt het zelfmedelijden wat weg. Want die leer, die geeft je besef dat het ongeluk, de pijn, het leed, niet bedoeld waren, maar door de zondeval zijn veroorzaakt. Tweede punt. Tweede denkkader. Dus zondeval is een denkkader dat kan helpen om, ja, een beetje om te gaan met het lijden. Tweede punt. Er zal een oordeel zijn. Een laatste oordeel. En de Bijbel geeft ons een perspectief op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Stel dat er geen laatste oordeel zou zijn. Hoe makkelijk zouden we dan wraakgevoelens koesteren tegen hen die kwaad doen? Als er geen laatste oordeel is. Of stel het laatste oordeel is allemaal wel goed. Overal een streep doorheen. Wat moeten we dan met al die gruwelijke dingen die zijn gebeurd, die mensen elkaar hebben aangedaan? Wat moeten we met de door en door slechte mensen? Maar de Bijbel zegt, er is wel een laatste oordeel. En hoe dat dan precies uitpakt, dat is weer wat anders, maar er is een laatste oordeel. Laat de straf aan God. Het helpt je om genadig te zijn. Het helpt je om niet met wraakgevoelens te leven. Ook niet als het leed jezelf treft. Het helpt om te wachten, rustig te wachten. Ik kom daar later op terug. Het rustig wachten op een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. Op dat perspectief, op die hoop. Op het einde van deze preek wil ik daar nog wat over zeggen. Want het is een beetje besmet geraakt. Het rustig wachten op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar geen oordeelsdag, dat stimuleert tot wraak. En wel een oordeelsdag stimuleert tot inzet voor rechtvaardigheid. Dat hebben we gewoon nodig als mensen. Het derde punt, ook een belangrijk Bijbels thema, staat er wat deftig. Leer van de vleeswording en de verzoening. Wederom het boek Job. Wat is eigenlijk de boodschap van het boek Job? Job wordt getroffen door allerlei leed. Wat hij niet veroorzaakt heeft. Zijn vrienden die gaan na 3 dagen zwijgzaam bij hem zitten. Over tot het spreken van troostrijke woorden. Die Job alleen maar boos zou maken. En op het eind van het boek is God ook nog boos op Job. Ook op die vrienden, maar ook op Job. Want wat heeft Job gedaan? Hij heeft God ter verantwoording geroepen. En een van de boodschappen van het boek Job is dus, het gaat niet aan om God ter verantwoording te roepen. Dat is in feite wat vanaf de eindfase van Job de boodschap is. Ook al heb je een overmaat aan lijden te doorstaan, het gaat niet aan om God ter verantwoording te roepen. Je kunt als sterfelijk zondaar niet protesteren tegen het lijden. Maar ja, goed, als dat de boodschap is van het boek Job, dat is wel zwaar. Dan moet je wel een geestelijke reus zijn om dat te verdragen. Maar het is gelukkig niet de laatste boodschap in de Bijbel. Het is niet het laatste woord in de Bijbel. Ook niet het eerste, want het eerste woord was al bij de zondeval: God zal voor een oplossing zorgen. En dat wordt onthuld in Christus. Er is dus een ander perspectief dan Job scherp kon hebben. Er is het grote verhaal in de Bijbel van Gods heilsplan. Dat helpt bij het lijden, want daar ging het mee om. Denkkaders, thema's die helpen bij het omgaan met lijden. Het lijden is niet te verklaren. Maar het helpt wel om te beseffen dat er grote troost zit in het vertrouwen op Gods soevereiniteit. In het vertrouwen op wat Christus heeft teweeggebracht met zijn gang naar Gethsemane en naar het kruis. En uiteindelijk het lijden van Christus rechtvaardigt niet God, het rechtvaardigt ons. Is er dan helemaal geen betekenis te geven aan lijden? Kun je alleen maar zeggen, nou ja, ik aanvaard het vanuit deze thema's. Nou, er is heel veel lijden, dat moet je gewoon niet proberen te verklaren. Dat red je gewoon niet. Je moet ermee omgaan vanuit die kaders, maar om nou de betekenis aan te hechten. Ja, het is goed voor je. Of het maakt je een beter mens. Ja. Toch wil ik daar 2 dingen van zeggen. Betekenis van het lijden. Het kan soms zijn dat je echt merkt, hé, dit lijden verheerlijkt God. Zoals het lijden van Christus zijn Vader verheerlijkte. Het wijst op wie God is. Lijden en glorie gaan vaak hand in hand. Om het heel grootste te zeggen, lijden verheerlijkt God ten opzichte van het universum. En het kan je zelf tot eer strekken. Dat zie je aan Jezus weer erom. Als wij volgelingen van Jezus zijn, dan ook op deze manier. Jezus zegt, je zult lijden. Maar zijn lijden, lijden tot verheerlijking. Zo kan het bij ons ook zo zijn. En Jezus legde zijn glorie af, zodat wij ermee bekleed konden worden. Er is maar 1 vorm van lijden die Christus heeft gedragen en die wij niet hoeven te dragen. 1 vorm van lijden die Christus heeft weggenomen door zijn kruisdood. En alle andere vormen is maar de vraag of die ons bespaard blijven. Die ene vorm van lijden die Christus heeft gedragen en wij niet meer hoeven te dragen omdat Christus het gedaan heeft, dat is het verlaten zijn door God. Want Christus heeft ons weer bij God gebracht. Door de verlatenheid te ondergaan. Dan een 2e betekenis aan het lijden. Loutering. Het is er nou eenmaal. Lijden kan louteren. Totaal niet lijden geeft vaak zelfgenoegzaamheid. Maar die loutering die kan plaatsvinden als je voorbereid bent op lijden. En als het lijden je brengt naar God. bij nogal wat mensen kan het de andere kant op werken. Ze waren niet voorbereid, want ze hadden een godsbeeld dat helemaal niet paste bij Leiden. Ze zijn in een comfortabele westerse wereld opgegroeid. Ik heb het net die psychiater geciteerd. En dat lijden, dat is zo wezensvreemd. Dus als het ze treft, dan breekt er iets. En dat is niet bij weinigen. Dan breekt er iets. En dan is er opstand tegen God. En God wordt soms ook gewoon de deur uitgezet. Uit je hele denken, uit je leven. Je wordt bitter. Lijden kan leiden tot loutering, maar ook de andere kant op, tot bitterheid. Het helpt bij de loutering als je niet vindt dat je vindt dat God het moet voorkomen. Als je diep in je hart denkt, God moet voorkomen dat ik lijd, ja, dat gaat niet helpen bij de loutering, de groei. Dan kom je niet van jezelf ingenomen denkbeelden af. Goed. Ten slotte, ik heb net bij die denkkaders het ook gehad over het laatste oordeel en perspectief op nieuwe hemel, nieuwe aarde. En daar wilde ik even wat langer bij stilstaan met behulp van grote christelijke denker C.S. Lewis. Want wij zijn het een beetje kwijtgeraakt. Er is soms moed voor nodig om in de hemel te geloven en het daarover over te getuigen. Tegenwoordig durven we bijna de hemel niet meer te noemen bij niet-christen. Bang voor spot. Bang voor kritiek. Voor weglopen voor verantwoordelijkheid. Dan worden wij gezien als die mensen die zich koest laten houden met een zoethoudertje. In de 19e eeuw was dat heel scherp. De grote socialistische denkers, en dat waren mensen met een scherpe analyse van de samenleving van toen. De grote socialistische denkers, die zeiden onomwonden. Zoiets als, de arbeider heeft te weinig loon om te leven en te veel om te sterven, zeiden ze. Even tot je door laten dringen, zo was het ook. Hè? Te weinig loon om te leven, te veel om te sterven. Ze bleven net in leven, maar niet al te lang hoor. 30, 35 jaar was de levensverwachting. Wat wil je? Als je 16 uur per dag moet werken. En je kinderen ook al aan het werk moet zetten. Wat is dan de levensverwachting? Als je ook nog allemaal onbeschermd werk doet. Dus die socialistische denkers die zeiden ja. Ze komen niet in opstand. Hoe zit dat dan? Waarom komen die mensen niet in opstand tegen deze mensonwaardige situatie? En dan wezen ze naar de godsdienst als opium van het volk. Want de mensen werden zoet gehouden met de hemel. En eigenlijk hadden ze daar wel gelijk in. Dat de mensen daarmee zoet werden gehouden. Maar moet ons dat brengen tot de gedachte dat er dus geen hemel is? Kijk, het is van tweeën. Of er is een gelukkige wereld elders. Of niet. En als die gelukkige wereld elders er niet is, dan is het christendom een grote leugen. Want de hele Bijbel is doortrokken van hoop op de hemel. Wat ik maar even de hemel noem. Hoop op een ander bestaan. Een nieuwe aarde. Een nieuwe hemel. En we moeten van de beelden af dat dat een beetje zo in de eeuwigheid staan is. Hè? Dat zal betekenisvol, zinvol leven zijn. Maar wel direct met God. En wel zonder, we hebben het net even geciteerd, zonder dood, zonder rouw, zonder verdriet, zonder pijn. Dat perspectief mogen we hebben. Onwerkelijk perspectief natuurlijk. Vanuit Genesis 3, onwerkelijk. Maar vanuit Genesis 1 niet. Want soms kun je denken, mensen, wij ook. Wij hechten zo aan het leven. Het is zo heerlijk te leven. Wij willen helemaal niet naar de hemel. Het leeft niet in ons. Daarom noemen we niet meer de hemel. Want ja, het is toch prachtig hier. Dus daarom zwijgen we over de hemel. Nou kom ik even bij C.S. Lewis. Die zegt dit. Mogelijk denk je dat er nog een andere oorzaak is voor ons zwijgen over de hemel. Namelijk dat wij er niet echt naar verlangen. Maar is dat wel zo? Is het niet zo dat wij in het diepst van ons hart een onophoudelijk verlangen naar de hemel hebben? Vanaf onze jeugd tot nu toe zoeken wij naar iets dat niet onder woorden te brengen is. Alle dingen die ooit onze ziel raakten, waren niet meer dan wegwijzers daarnaar. Het waren verleidelijke glimpen, nooit helemaal vervulde beloften, wegstervende echo's. Wij kunnen elkaar niet vertellen wat het is. Het is het geheime stempel op iedere ziel, het onmededeelbare, onstilbare verlangen. Datgene wat wij altijd zochten. God heeft elke ziel uniek gemaakt. God wil niet de mensheid redden, maar jou en mij. Onze ziel is geschapen om gevuld te worden met een bepaald deel van Gods wezen. Er zal een leegte in ons zijn totdat Gods geest die leegte vult. Er zal verlangen in ons zijn totdat wij onze plaats hebben ingenomen. Een plaats speciaal voor ons, voor jou, voor mij. Passend vinger voor vinger als de handschoen voor een hand. Aldus Louis. Laten wij verlangen naar de hemel. Tot slot. Deze wil ik nog even hebben. Dit eerste vers, hè? Romeinen 8, vers 18. De Bijbel is niet terughoudend als het gaat om hoop op de hemel, verlang naar de hemel. Laat het je niet afnemen, de hoop op de hemel. Ik had eerst voor als thema voor deze preek dit vers. En dat wilde ik dan verder helemaal gaan uitwerken. Maar het is een andere kant op gegaan. Maar niettemin, dit vers wil ik toch nog even noemen. Het is het vers dat aangeeft. Hè, de zeven stappen van vernedering worden het ook wel eens genoemd. De zeven stappen van afstand doen van zijn glorie van Christus. Christus hield zijn gelijkheid aan God niet vast. Hij is gehoorzaam geworden uiteindelijk. Tot de dood aan het kruis. Als je dat op je in laat inwerken, dan is het ook goed om dit vers erbij te bedenken. Ik kon helaas niet meer op dezelfde pagina. Want wat staat hier? Waarom kon Christus dit dragen? Deze gehoorzaamheid tot de dood, tot de dood aan het kruis, de schandelijke dood aan het kruis, de marteldood aan het kruis. Hoe kon Christus dat dragen, terwijl hij het ook van tevoren wist dat het zou komen? Nou staat er in Hebreeën 11. Omdat hij de vreugde die zou komen, die maakte hij zichzelf indachtig. Hij dacht aan de vreugde die komen zou. En wij worden opgeroepen om ook zo te leven. Ga niet Christus achterna zonder je een beeld te hebben, een beeld te houden van de vreugde die voor je ligt. En dus dat laatste vers weer. Het lijden van nu, van welke aard ook, van welke vorm ook, door welke oorzaak ook, het weegt niet op tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard wordt. Laten wij bidden. Hemelse Vader, wij willen u danken dat Christus de beker helemaal leeg gedronken heeft. De weg helemaal gegaan is. Dat hij de weg naar u heeft gebaand. Dat we van u uit, vanuit uw aanwezigheid met uw geest in ons hart kunnen denken en voelen en leven. En ook het lijden tegemoet kunnen treden. kunnen ondergaan. Ook al hoort het niet bij het leven. Ook al is het moeilijk, ook al brengt het tot opstand. Wilt u ons helpen om te gaan met de pijn en het verdriet. De gruwelijkheid die we ontmoeten. En ook straks met het onverwachte leed. Geef ons dat het ons loutert. En dat we u kunnen verheerlijken. Met ons lijden. Zoals Jezus dat heeft gedaan. We vragen u dat in zijn naam. Amen.
Amen.
Bedankt.